Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Gakpo wijst Oranje weer de weg. De wissels van Louis. De voorbereiding van Nederland zit erop. Het WK kan nu pas echt gaan beginnen. En 4 wedstrijden op 1 dag. Hoe doe je dat? Dit is de AD Voetbalpodcast van 30 november met Maarten Wijfels en Mikkel Schouka. Maarten, Mikkel, ik wil even vragen. Zijn jullie nog een beetje fit? Niet verkouden, hè, toch? Want jullie zitten veel in die stadions. Gaat het?
Ja. Anthony wel, hè?
Nou ja, die heeft geklaagd nu, hè? Die was een paar dagen ziek, zwak en misselijk. Die had er last van. Die is toch 1 keer in de 4 dagen in zo'n stadion. En jullie zijn er toch meer. Dus ik vroeg me af, gaat het nog een beetje goed? Nog een beetje fit?
Met mij gaat het goed. Maar ik snap wel dat het lastig voor een lichaam kan zijn. Zeker bij topsport. Dus als je van de warmte naar de airco gaat en weer terug. En dat een paar keer per dag. Ja, dat zal ook wel wat met je lichaam doen. Maar ja, goed, wij schokken gewoon door die metrostations. En dan even de warmte in en dan weer... De airco in is voor ons is het allemaal niet zo belangrijk. En bovendien, wij hoeven niet te voetballen.
Nee, dat is waar. Maar jullie moeten wel overschrijven. Jullie moeten genoeg doen. Schrijven, podcastjes maken en dat soort zaken allemaal.
Ja, nee. Maar ik had natuurlijk wel een hoesje en nog een klein beetje.
Ja.
Dus dat je merkt het wel. Ja, soms is het echt koud.
Maakt dan het voetbal van het Nederlands elftal je een beetje warm bij Vos vandaag?
Ja. Nou ja, nee. Maar het was na afloop precies hoe ik me dat voorgesteld. Dat Van Gaal komt binnen. Je gaat zitten en de eerste vraag is van een journalist die zegt... Ja, Louis, ik vond er helemaal niks aan. En saai en dit en dat. En toen zei Van Gaal, jij mag je mening geven, maar ik kijk daar heel anders naar. Ik kijk het als trainer en begon die op te sommen. Natuurlijk zonder kleerscheuren, poolfase door. Memphis opgetraind. Nou, dit nog een aantal dingen. En ja, goed, ik moet zeggen dat ik kijk voetbal ook... vaker vanuit de gedachte van, nou ja, wat is die trainer mee bezig? Wat zijn, hoe kijken spelers naar zaken? En ja, voor mij was deze wedstrijd tegen Qatar, was bij uitstek een wedstrijd die Oranje ook speelde in de voorbereiding op het WK 2014. Wedstrijd tegen Wales. Wales was net zo zwak. Je verwachtte dat ze met 3 spitsen Wales gingen vastzetten. De ene aanval naar de andere. Maar dat deden ze niet. Ze speelden met 2 spitsen in het Nederlands elftal. En toen zei Van Gaal ook van... ik snap wel dat je tegen deze tegenstander misschien anders zou kunnen spelen. Maar dat doe ik niet, want ik oefen al in functie van Spanje. Want als het straks moeilijk wordt, dan spelen wij in deze speelwijze. En dan dat is voor het WK. Nou, en dat zag je vandaag ook. Alles stond in teken van die tweede ronde, eventueel de kwartfinale. Hoe je dat dan gaat aanpakken. Dus in die zin heb ik vandaag precies gezien... wat je kon verwachten als je door die bril kijkt. En Van Gaal heeft eigenlijk de poolfase gebruikt als de WK-voorbereiding die hij niet had.
Ja.
Zo moet je het zien.
Ja, nee, dat, nou,
en dat is dus gebeurd.
Ik open er niet voor niets met de voorbereiding is voorbij op het WK. Het kan nu echt gaan beginnen. Maar toch, ik zag Mikkels bij de cijfers allemaal 6'tjes. En van een 6'tjescultuur wordt je toch niet heel veel beter, toch?
Nee, nou ja, ik sta er iets anders in dan Maarten. Ik snap wel wat hij zegt. Ik snap wel wat hij zegt, maar we hebben natuurlijk niet veel gezien. Dus ja, als je het niet door een trainersbril bekijkt, en dat zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland, dan hebben ze niet genoten. En de hele theorie van we trekken de voorbereiding nu door, of we hebben nu die voorbereiding, die snijdt alleen natuurlijk hout straks als Oranje er doorkomt. Hè? Als je nu uitgeschakeld wordt door Amerika, ja, dan heb je in de eerste ronde eigenlijk niks gezien. En dan ben je er in de eerste wedstrijd in de knock-out fase al uit. Ja, dan is het gewoon een heel, heel teleurstellend toernooi geworden. Dus ja, dit heeft alleen maar zin als ze inderdaad verder komen. En ik snap wel dat een trainer dat daar niet van af kan laten hangen. Hè. Die kunnen natuurlijk niet denken, ja, ik ga toch een beetje spektakel doen in die eerste rondes. Want misschien verlieer ik het tegen Amerika wel uit. Maar we hebben natuurlijk wel weinig gezien. En je ziet het ook een klein beetje aan de wissels. Hè? De Weghorstjes en de Koopmijners en zo komen in het veld. En niet de jongens die nog wat kunnen sprankelen. Die wat we kunnen openbreken. Die wat voor vernuft kunnen zorgen. En ja, dat blijft dan weg. Dus ik denk dat heel veel mensen het niet met plezier naar deze wedstrijd hebben gekeken. Maar wel waarschijnlijk uiteindelijk met plezier naar de ranglijst. Want zo is het natuurlijk ook. Heel veel landen worstelen. En Nederland heeft weliswaar niet de zwaarste pool. Maar we hebben natuurlijk wel zonder kleerscheuren afgelegd. En nu gaat het echt beginnen. Ja. Maar Amerika is wel meteen, daar zal je straks op komen. wel meteen een zware dobber. Daar wil ik nog één klein dingetje aan toevoegen. Kijk, Louis van Gaal stond natuurlijk wel op de tafel om te vertellen dat de Conference League, wat het net in de bus terug ook over, om te vertellen dat de Conference League helemaal niks voorstelde, dat het de Jut en Jul League was, dat hij er helemaal niet blij van was. Ja, deze pool was natuurlijk ook Jut en Jul. En nu krijgt hij wat kritiek op het spel tegen Qatar. Ja, ik kan me voorstellen dat clubtrainers die vorig jaar in de Conference League zaten of in de Europa League denken, ja, nu komt het op jouw bordje en nu is het plots precies wat je wilde zien of iets dergelijks. Ja, het heeft in ieder geval niet gesprankeld. En het was ook niet zo dat we nou de zwaarste tegenstanders hadden. Dus daar mag je ook wel iets meer van verwachten, toch?
Ja, dus Maarten, je hebt het over, hè, het is die voorbereiding. Wat is dan hetgeen wat Van Gaal nu heeft geleerd in deze drie wedstrijden? Heeft hij nu zijn ideale formatie gevonden waar die Amerika en daarna mee verder kan?
Ja, nou ja, kijk, luister. Even voor de duidelijkheid. Bijvoorbeeld die wissels. Ik had vandaag ook wel gedacht, zet Xavi Simons er even in sterker. Ik heb het hem na afloop ook gevraagd op de persconferentie.
Je moet het verdienen.
Toen werd hij wel even gepikeerd zo van, jullie denken dan dat zomaar gebeurt. En dat hij het zo niet had bedoeld, dat wij er dat van hebben gemaakt, dat hij dan een invalbeurt zou maken. Maar ja, ik had er ook wel voor gekozen, omdat dat lijkt me dan een wapen wat je misschien nog wel wil gebruiken. Maar goed, even los daarvan. Maar wat jij zegt, wat heeft hij gezien? Nou ja, kijk, dat zit hem in een paar dingen. We hadden het gisteren in de podcast over, hè. Hij is heel erg zoekend geweest misschien, naar balans tussen wat hij dan, hè, omschrijft als zijn creatieve spelers en zijn loyale teamspelers. En het WK begon ermee met een verhouding van 5-6. Dus zeg maar 5 creatieve spelers en 6 soldaten. En toen zei hij na Senegal van, ik denk bij dit Nederlands elftal, denk ik dat er wel dat moet lukken om er meer dan 3 of 4 creatieven in te zetten. Maar als je nu kijkt naar het einde van de poolfase, dan is dat gewoon, dat is niet gelukt.
Maar was het nu beter, was het beter met de Roon op het middenveld? Want dat hebben we het gisteren over gehad, maar is het nu beter met de Roon op het middenveld?
Nou ja, dat tegen Qatar is dat een beetje moeilijk meten, omdat die mannen de middenlijn amper overkomen. Maar ik denk dat hij probeert daar doorheen te kijken en kijkt dan of inderdaad tegen Amerika of misschien inderdaad in een kwartfinale tegen Argentinië of het middenveld dan gestut is. Ja, ik vind dat nog wel moeilijk oordelen. Alleen, feit is wel dat de spelers ook het gevoel hebben. En Nederland zelf is al volgens mij nu 18 wedstrijden ongeslagen onder Van Gaal. Ze hebben er van de laatste 58 onder hem in 3 bondscoachperiodes hebben ze maar 2 officiële wedstrijden verloren. En dat was 20 jaar geleden tegen
Ierland.
Portugal en tegen Ierland. Ja. En, dus ja, die spelers, dat geloof groeit van dat zij in elk geval in een, als het niet goed gaat op een dag, dat ze dan niet hoeven te verliezen. Nou ja, dat moet je inderdaad wel meegeven, dat wel in dat elftal zit nu. Dus nou ja, en die balans heeft hij gezocht. En hij vertrouwt erop dat Gakpo, Depay, Frenkie de Jong, dat zijn al 3 creatieven, dat die het zouden kunnen doen, aangevuld met dan nog eens een 4e. Daley Blind is in zijn ogen een creatieve speler als hij een paas geeft. Berghuis kan zo'n creatieve speler zijn. Nou ja, misschien ook wel Simons, Noah Lang, dat ze toch nog in beeld komen. Dus ja, zo moet je het zien. Dus dat is het belangrijkste wat hij heeft geleerd, deze poolfase. En het tweede, en dan mag Mikkels weer hoor. Maar het tweede is dat ze hebben nu 2 weken geacclimatiseerd in het klimaat in Qatar. En we weten allemaal nog, vorig jaar het EK. Hè, ze gingen naar Boedapest, 1 dag van tevoren. En er hing een deken over Oranje. Dat iedereen dacht van, ja, wat is hier gebeurd? Die spelers, ze wisten, niemand hun overkwam. En volgens hem, volgens Van Gaal, is er nu wetenschappelijk allemaal onderzocht van hoe ze dat moesten aanpakken. En is dat nu helemaal gebeurd. Dus ja, dat heeft hij ook in de poolfase kunnen doen. Dus zo zal hij er naar kijken.
Ja. Mikkels, de voorhoede Gakpo, Memphis, Depay. Is dat de nieuwe voorhoede voor Oranje dit toernooi?
Nou nee, Memphis zei zelf na afloop iets opvallends. Die zei dat hij het liefst met Bergwijn voorin speelt en dan Gakpo erachter. Dus ik denk, ja, als een speler dat al vindt, dat misschien zijn ideale plaatje is. Maar ik weet niet of Van Gaal daar nog aan begint, aan Bergwijn. Maar ik zie Gakpo er eerlijk gezegd ook liever achter. En hij is wel best wel goed in die ruimte zoeken en de diepte. Tussen de linies spelen. Dus daar is die denk ik wel het meest bedreven in van die spelers voorin.
Toch die goal met dus Klaassen mag... ging wel goed, die combinatie. Hè? In die goal die hij daar maakte, Gakpo.
Ja, natuurlijk. Hij kan ook wel voorin spelen. Maar ik denk dat hij dat zijn... En dat benadruk verhaal toch ook steeds. Hij zei vandaag ook nog dat hij hem echt het over moet halen... om hem van linksbuiten naar het 10 te halen. Omdat hij, dat er geen linksbuiten is. En toen zei hij nog iets in de trant van... nu vindt hij mij een geweldige trainer, weet je wel. Dus ook, dat hij het zelf niet had gezien. Maar dat verhaal omdat... duidelijk had gemaakt. Maar ik denk dat dat zijn beste positie is. Maar ja, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Heb je met Klaas een heel goed alternatief? Vind je dat goed genoeg? Heb je voorin alternatieven? Misschien is net een niet zijn allerbeste positie voor de speler zelf. Misschien toch voor het team wel beter. Maar ik zie Gakpo er ook net even liever achter. Maar dan zit je natuurlijk in, dan ga je met Bergwijn spelen. Vind je die goed genoeg op dit moment? Vind je Jansen goed genoeg? Eventueel later Weghorst. Dus dat blijft zoekende. Maar ik zou Gakpo wel koesteren. Want het is niet zo dat hij nou iedereen overhoop speelt. Maar elke keer de eerste goal maken, dat is wel iets natuurlijk. Hè? De eerste goal is natuurlijk iets anders dan de derde of de vierde. Hij helpt zijn team echt op weg. En dat is voor een speler die eigenlijk ook betrekkelijk onervaren is. Is het best wel knap.
Nee, we doen het als team. En iedereen helpt elkaar. En uiteindelijk ben ik nu een paar keer het eindstation geweest. Maar ja, we doen het fantastisch met z'n allen.
Ja, ze doen het met z'n allen. Maar het is wel echt heel lekker dat je beslissend bent in dit soort wedstrijden. En dat je gewoon 3 goals maakt in al 3 de wedstrijden 1.
Ze hebben natuurlijk niet zoveel beslissende spelers. Want Memphis heeft het nu niet. Nee. Bergwijn heeft het nu ook niet. Dus ja, het is wel fijn dat hij dat wel heeft momenteel. Want anders was het wel heel karig geworden, hè, voorin.
Ja.
Ja. Nou ja, ik moest terugdenken aan afgelopen juni toen Gakpo tegen Wales in Wales de kans kreeg. En dat Van Gaal na afloop concludeerde, ja, het Nederlands elftal shirt weegt. Hè, weegt zwaar. En Gakpo was daar een exponent van. Dus hij heeft, wat dat betreft, heeft hij snel progressie gemaakt. En en je denkt dan toch ook terug aan die laatste transferdag. Dat hij na een thuiswedstrijd van PSV, Volendam was het, hè, thuis?
Volgens mij wel.
Ja, dat, ja. Dat hij nog s'avonds nog met Leeds United heeft. Hij heeft echt nog onderhandeld, hè? Dus gewoon echt, ze hebben zeg maar een filmpje nog laten zien aan hem. Om hem over te halen. En dan heeft hij nog, zeg maar, s'nachts is die transfer nog eigenlijk geklapt. Omdat hij zei, ik blijf gewoon bij PSV. Dus hij had nu ook bij Leeds kunnen zitten. En hoe was hij dan binnengekomen? Misschien na weinig speeltijd. Of misschien in Engeland was hij wel geblesseerd geraakt. Weet jij veel. En ja, ik denk dat hij achteraf nog veel blijer is dat hij toch bij PSV is gebleven. En dat hij daar die club, de grote wedstrijd, heeft tegen Ajax, tegen Feyenoord was hij beslissend. Dat hij dat heeft meegepikt. En nu... Nu is het toch een beetje de man waar je naar kijkt.
Ja, en is die transfermeter, denken jullie, nu al boven de 70 miljoen gekomen vanuit Eindhoven voor Gakpo, als je hem nu wil halen of niet?
Nou ja, kijk, als er meerdere clubs zijn, en dat zal ongetwijfeld, maar het zal uiteindelijk wel Manchester United worden. En wat mij ook wel opvalt, hij krijgt letterlijk de vraag, sluit je de wintertransfer uit? En dan lacht hij een beetje om, maar hij zegt niet nee. Dus het is niet uitgesloten. En daar ligt dan de grootste kans natuurlijk. Omdat Ronaldo weggaat en wat geld over is. Ten Hag hem goed kent. Ja, ze waren al eerder in de markt voor hem. Dus die kans is wel reëel, denk ik.
Ja, en dan...
Het is ook zo dat elke persconferentie zitten wel 1 of 2 Engelsen die naar Gakpo vragen. Ik weet niet hoe vaak Van Gaal nu al heeft verteld dat Gakpo eventueel de ster van het toernooi zou kunnen worden. En dat hij de kwaliteiten bezit, et cetera. Die vragen komen elke keer terug. Dus ook die Engelsen ruiken wel... dat hier iets gaande is. De wat was het? De most powerful prospect of most promising prospect? Was het, zo noemen ze hem de hele tijd. Dus daar zijn we voorlopig nog niet vanaf als hij blijft scoren.
Heb je trouwens Maarten al bij nog gesproken? Heb je al gevraagd of dat Pelé-fotootje nog steeds in zijn portemonnee zit of niet?
Nee, ik heb er nog niet aan zijn jas kunnen trekken. Dus we gaan er nog op terugkomen.
En hij had een armbandje van Blind om, hè? Of een tapeje en daar stond de naam Blind op. Oh. Grootste mysterie van het WK tot nu toe. Het was achterhaald door fotografen en uitvergroot. Hij heeft tape om zijn hand en daar staat Blind op. Nou zullen de mensen die luisteren natuurlijk denken, ja Jezus, jullie zijn journalisten, jullie moeten weten wat het is. Maar zover zijn we dus nog niet. Maar het is dat het grootste morgen. Mysterie van...
Dat komt later in de week. Ongetwijfeld terug, zeg maar, wat dit nou weer is. Oranje is door en nu wacht Amerika. Amerika versloeg Iran met 1-0, wel met hangen en wurgen, want ze stonden met 1-0 voor. Veel spelers die uitvielen. 3 bepalende spelers in de basis die uitvielen bij de Amerikanen, ook met blessures nog. Vraag eens een beetje hoe dat dan gaat. Maar de Iraniërs kregen echt nog wel kansen de tweede helft om gelijk te maken. Maar goed... Ja.
Ja, maar Amerika is misschien toch ook wel zo'n land. Dat is net als Canada. Hè? Die draaien eigenlijk dit WK warm voor over 3,5 jaar. Hè? Want het eerste volgende WK is in Amerika, Mexico, Canada. En minder dan 4 jaar van nu. Ja. Dus die draaien echt warm. En ja, het zou natuurlijk best kunnen dat die hebben veel energie verspeeld al in die poolfase. Dat het nu toch gaat wegen. Voor hun is dat ook allemaal nieuw. Dus alleen het is wel een team. Ik heb het volgens mij wel in de podcast verteld. Hè, dat als je het hebt over teamcohesie. Jongens die al lang met elkaar spelen. Dus ja. Het is wel een gericht bij elkaar gezocht team. Dus dat kan altijd een factor zijn.
Ja, maar goed. Als je Amerika ziet, denk je toch ook niet. Dit is een wonderploeg waar wij als Oranje...
Nee, maar je hebt toch meteen het idee... Dit is Tsjechië zoals vorig jaar. Dit is Tsjechië, de bananenschil.
Het is een bananenschil, ja. Dat klopt, ja.
Dat is het.
In 2014 speelden ze ook 8e finale op het WK. Speelden ze tegen België. En dat kwam echt met de schrik vrij toen. Hè? In verlenging met 2-1 uiteindelijk. En dus dit is wel een... Ja, het is weer niet het team van het allerhoogste niveau, maar... Ik denk van het rijtje wat we tot nu toe hebben gezien, wel de sterkste. Sterker dan Senegal, denk ik. Sterker dan Ecuador. Die al thuis zijn overigens. Of bijna thuis. En sterker dan Qatar. Dus het is ook logisch, hè. Je krijgt sterkere tegenstanders naarmate het toernooi verder komt. Maar ja, dit is best wel een lastige. En het verwachtingspatroon is natuurlijk toch wel in Nederland, denk ik. De VS. Ja, die kunnen we wel hebben.
Ja.
Dus dat maakt het misschien ook nog wel moeilijk. Ja, de 8e finale tegen VS eruit. Dat zou natuurlijk een enorme domper zijn. Greg Berhalter is trainer, hè?
Ja,
oudspeler Sparta, Cambuur volgens mij.
Ja, precies.
Dat is dan toch ook wel weer aan de ene kant ook weer gek, hè? Dan iedereen heeft zich geërgerd aan hoe ze in Nederland gespeeld heeft. Maar dat de VS, die moeten we dan wel even oprollen. Dat is dan toch de gedachte.
Nee, maar dat zeg je nu, Maarten. Maar is wat anders, er is wat anders gaande in dit land. Want dat krijgen jullie natuurlijk niet mee. Maar de gekte gaat verder. Want we gaan wereldkampioen worden. Iedereen gelooft in Louis. Hè? We kennen Comenant. De truien worden al verkocht. Die stuurde ik al op de appgroep gisteren naar jullie. De oranje truien. Ja. Maar er is ook nu een strijd gaande om de huldiging. Want Rotterdam heeft gezegd, als Oranje wereldkampioen wordt, Feyenoord staat bovenaan in de eredivisie, dan moeten wij de huldiging hebben. VVD in Rotterdam heeft dat nu gezegd. Die gaan een motie indienen om dat voor elkaar te krijgen. Dat moet niet naar Amsterdam, dat moet naar Rotterdam. Dus in Nederland zit het geloof er al in, hoor, dat het goed gaat komen.
En ik hoorde nog dat er was niemand in de arena van gisteravond.
Nee,
toch?
Er waren maar 30.000 mensen. Dat klopt, ja. Er waren niet zoveel mensen. De volgende...
Dat vind ik toch nog wel veel, hoor. 30.000 die naar een scherm gaan zitten kijken.
Ja, maar het is iets te duur om de arena af te huren. Ja, dat klopt. Maar het is iets te duur om voor 30.000 mensen dat stadion...
Ik vind wel, als er geen speler van Feyenoord meedoet, waarom zou Rotterdam dan het Nederlands elftal moeten huldigen?
Omdat Feyenoord bovenaan staat in de eredivisie. Dat is toch een hele logische redenering in Rotterdam?
Als Feyenoord bovenaan staat in de eredivisie, dan moeten ze dat dan maar blijven tot het einde van het seizoen en dan huldigen. Maar je weet, als er gekozen moet worden tussen Amsterdam en Rotterdam, dan ben ik niet te beroerd om uiteindelijk te kiezen voor Rotterdam. Dat weet je ook natuurlijk. Maar waarom moet Feyenoord nou... Nederlands elftal huldigen.
Dat zijn er niet. Rotterdam moet niet zijn, hoor.
Ja, Rotterdam. Ze hebben de tweede. Ze hebben de tweede of derde keeper. Dat weten we eigenlijk niet eens. Meer niet.
Ja, maar waarom? Maar het is toch duidelijk waarom? Omdat Truus komt uit Rotterdam.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Louis bij Sparta gespeeld.
Ja, nou. Danny Blind, Louis, Sparta.
Precies.
Nederlands elftal is van oudsher Amsterdam, Ajax. Huldig in Amsterdam. Niet van die rare dingen doen in Rotterdam.
Ja, nou ja, jij zegt dat, maar de VVD in Rotterdam heeft echt een hele petitie gemaakt. En is een hele actie begonnen nu. Waarin ze dus hebben gezegd dat het hier naartoe zou moeten komen. De huldiging, waarom zou het in de hoofdstad moeten plaatsvinden? Het kan ook gewoon, laat de Coolsingel oranje kleuren. Het is een hele campagne, jongens, geworden. Het is echt...
Ik denk dat het overdreven moeite is, want Nederland wordt geen wereldkampioen natuurlijk. Mag ik dat zeggen? Of is nu gaat die podcast bij heel veel luisteraars?
Nu zet iedereen hem uit. Weekend permanent. We gaan toch wereldkampioen worden?
Maar ik denk toch dat we daar een beetje te weinig kwaliteit voor hebben uiteindelijk, als het er echt om gaat. En dan weet ik ook wel, Brazilië heeft het ook nog niet laten zien. En België is heel slecht en we hebben er nog een paar. Maar nee, ik denk uiteindelijk, ik denk Maarten er ook zo over denkt. Sterker nog, in de bus kwam het een klein beetje, volgens mij kwam het hoge woord eruit, dat hij ook denkt, uiteindelijk niet.
Ben jij geen believer meer nu, Maarten?
Het zou wel kunnen met allemaal strafschoppenseries.
Ja, ik heb toch al de hele tijd toch het gevoel dat dit een speciaal toernooi kan worden. Alleen, het lijkt mij, er moet inderdaad wel heel veel. De voorste twee, daar moet het dan toch allemaal van komen. En ja, gaat het dan van komen? Daar zit Depay natuurlijk zo lang eruit. Dat zou bijna een wonder zijn als die het dan 3-4 wedstrijden lang voor jou gaat doen. Dat kan bijna niet, lijkt me. Maar ja, je weet het nooit. Nee. Ja, het is een dooddoener, maar het is wel zo. En ja, als je nu net zegt Amerika weer een paar uitvallers. Ja, Van Gaal heeft natuurlijk iets. Ja, het gouden pik verhaal, dat zou natuurlijk zomaar nog eens kunnen gebeuren.
Dat is waar.
Of dat, ik zeg maar wat, dat Polen ineens de pool wint omdat ze tegen Argentinië gelijk spelen. Ja, je moet het niet uitsluiten allemaal.
Omdat Danny Makkely een strafschop geeft aan Polen, aan Lewandowski in de laatste minuut, waardoor Argentinië niet de winnaar wordt in de groep.
Nou, Danny Makkely zit al in het complot.
Maar voor Danny is beter dat de sterkere ploegen tegen Nederland komen, want dan kan hij de finale nog fluiten.
Die heeft ook een belang, dat is waar.
Danny is een grote kandidaat, denk ik.
Ja, want die krijgt wel de grote wedstrijden nu, hè, ondertussen.
Ja, ik denk dat Rizzoli hem krijgt, denk je niet? Ja, ik denk maar Italië doet het niet namelijk. Dus ik denk Italiaan.
Nee. Ja. Gaat in ieder geval Polen-Argentinië fluiten, Danny Makkely. En nog even twee dingen. Mikos, 4 wedstrijden op 1 dag bezoeken op dit WK. Ik zie nu, jullie komen nu uit het stadion terug. Ik heb ongeveer de appjes gezien hoe lang het duurde om uit het stadion überhaupt te komen. Met bussen, Ubers, taxis en dat soort dingen. Is het mogelijk om 4 dagen dit week 4 wedstrijden te bezoeken op dit WK?
Ja, maar je moet wel even goed kijken welke wedstrijden. Want vandaag kwamen we uit het stadion Al Bayt. Dat is het verste stadion, zeg maar, van Doha Centrum. Als die erin zit, ja, dan kan je dat alleen doen als het de laatste is. Maar dan moet je er ook nog heen. Dus eigenlijk is het onmogelijk als die bij die 4 zit. Dus je moet de stadions wat dichter bij elkaar zoeken. Dat is me gelukt, maar met deze zou dat niet lukken.
Nee.
Dus dan, je moet goed het schema pakken. En nu kan het sowieso niet meer, omdat wedstrijden gelijktijdig beginnen. Hè? Dus er zijn geen 4 aparte aanvangstijden meer. Maar dat kon wel.
Maar hoe was het? 4 WK-wedstrijden op een dag? Hoe was het?
Nou, het lijkt inmiddels al een eeuwigheid geleden. Gek genoeg. Want er zaten alweer heel veel wedstrijden tussen. Maar het was wel leuk om te doen. Alleen, ja, het doel is zeg maar niet voetbal kijken. Maar het doel is die wedstrijden halen. En voetbal is natuurlijk, de essentie van voetbal is natuurlijk dat je gewoon lekker naar een wedstrijd kijkt. Maar nu zit je dus op de tribune en denk je, Jezus, die lul trekt er 10 minuten bij, die scheidsrechter. Dat kunnen we helemaal niet hebben. Dus dan moet je eerder een stadion uit. En dat maakt het lastig, omdat je natuurlijk graag wedstrijden gewoon tot het einde wil zien. En zeker als ze spannend zijn. En dat kon niet bij elke wedstrijd. Het is niet zo, wat ik bijvoorbeeld nu van een Engelse YouTuber zie, die wil de 64 bezoeken. Maar dan is echt het doel gewoon, ik tik het aan, ik ga het stadion in, ik heb op een stoeltje gezeten en ik ben weg. Een beetje wat Japanse toeristen in Spanje vaak doen. Hè. Komen bij Atletico binnen, denderen, twee selfies en weg zijn ze. Want dan hebben ze die wedstrijd bezocht, hebben ze dat ook meegemaakt.
Ja.
Dat is natuurlijk niet hoe het moet zijn. Maar ik heb er in ieder geval 2 helemaal aan gezien. Eentje vrij op tijd weggegaan en eentje kort voor tijd. En dat was wel leuk om te doen, omdat het eigenlijk nooit kan natuurlijk. Als je normaal 4 WK-wedstrijden wil zien, dan ben je gewoon 4 dagen bezig normaal gesproken.
Sorry, ik moet nog even iets rechtzetten, want er zijn natuurlijk ook scheidsrechters die onze podcast luisteren. Dus het is niet Rizzoli, maar Orsato die hier fluit op dit WK. En die gaat de finale leiden. Italië is er niet en ik zet mijn geld op hem.
Oké, nou, bij deze we dat ook ingezet.
Ja, daar wil ik dan ook nog op toevoegen. Danny Makkely heeft natuurlijk wel ooit Paris Saint-Germain tegen zich gekregen. Kan je herinneren? Die Sheik of die eigenaar in zijn en die, dat is Qatar Airways natuurlijk.
Ja.
Die stond in zijn kleedkamer, dus misschien dat die hier wil zeggen. En volgens mij hebben ze best wel invloed, hè, als we een Infantino zo mogen zien. Dat ze hebben gezegd, die Makkely, halve finale max. Dan wegwezen met hem.
Ja.
En zou dan kunnen. Dus ik ga toch een klein beetje voor het eerst deze podcast met Maarten Wijfels mee.
Nou, dat is dan mooi. Dan zullen we dan tot slot kijken of jullie het hier ook over eens zijn.
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van de dag. Even kijken of jullie weten wat het antwoord is.
Saoedi-Arabië ga ik er even bij halen.
Ja.
WK 1994, zullen we die erin gooien?
Ja, joh.
Iedereen weet wie die gelijkmaker maakte, toch? Dat weet toch iedereen? Maar we maken het iets moeilijker. Wie scoorde er voor Saoedi-Arabië?
Wie scoorde er voor Saoedi-Arabië? Enig idee nog of niet?
Al-Owairan, was die dat?
Nou, die
maakte die tegen België.
Die maakte die solo. Ja.
Oh.
Nee, het was een ander. Maar er was een twitteraar die volgens mij vandaag zei, maar ik ben het vergeten.
Zal ik het laten horen? Want ik heb het fragment opgezocht. Wat Sjoerd zei, door het fragment is het blijven hangen bij mij.
En de bal gaat erin van het hoofd van Flatamin. Ongelooflijk, maar waar. Na 18 en een kwart minuut leidt Saudi-Arabië. Koeman staat bij hem. Maar Flatamin komt voor de tegenstander. En zo is het dus 0-1. De grootste verrassing tot nu toe in dit toernooi.
Ik word ook altijd heel blij als ik het stemgeluid van Eddie Poelman weer hoor bij dit soort fragmenten. Vind ik zo lekker altijd. Hè?
Ja. Heb je ook nog een Hugo Walker, deze
Nou, dan moet je, deze moet je met een vraag komen. Ik had eigenlijk een vraag voor jullie allebei, want ik kreeg een goede tip via Twitter van een luisteraar. Voor de vraag van deze dag. Voor jullie allebei. Mogen jullie overladen? Ja,
ik ga hem wel gelijk beantwoorden, want ik zit morgen niet in die podcast.
Nee, je mag niet gelijk beantwoorden, maar dan mag je morgen aan Maarten doorgeven wat het antwoord is, toch? Dan mag jij morgen weer, Maarten. Ja. Ik heb echt een hele leuke vraag van een luisteraar. Ja. Wat was de laatste wedstrijd die Duitsland won op een WK voetbal?
Ja, dat weet ik wel.
Oh, dat weet je wel, hè? Ja,
natuurlijk.
Ja,
ja. Mag ik het ook gelijk zeggen? Nee, doe maar niet.
Nee, morgen geven we het antwoord alweer. Dat is een beetje een trucje, toch, van dit spelletje. Luisteraar kwam er mee, omdat de Duitsers natuurlijk dit WK nog niet gewonnen hebben. Dus de vraag is, wat is de laatste overwinning van Duitsland op een WK?
Ja, dat is leuk.
Ja, dus dat is de vraag
voor morgen. Leuk is echt heel erg makkelijk. Ja. Wie is die luisteraar?
Nee.
Moeilijkere vragen graag.
Nee.
Doe jij volgende keer een moeilijkere vraag? Je mag er voor zaterdag eentje voor vrij. Zaterdag even verzinnen, ja? Nou, zaterdag mag jij weer een vraag verzinnen. En dan mag je gelijk antwoord geven op de vraag van de dag ervoor, ja?
Ja.
Heel goed. Mikos, dank. Maarten, ik spreek jou morgen weer. Voor een nieuwe AD Voetbal podcast.
Ja. Zeker.
De uitlooptraining. En waarschijnlijk weer familiedag bij Oranje, toch? Weer even knuffelen met de familie en zo.
Ja, dan gaan we eens even met vader en moeder Noppert. Eens even kijken of die mensen er zijn. Want dat... Daar wil ik wel eens kennis mee maken.
Dat zou je zien.
Vader van Stefan de Vrij gezien. Hè? Ja. Met zo'n oranje pet op. En de familie van Noah Lang. En de familie van Bijlo. En ze lopen allemaal rond daar.
Dus, de noppertjes. Maar wat wilde je zeggen, Mikos? Jij wilde erop reageren?
Nou, hij heeft het nu aangekondigd. Dus jij kent het wel, toch? Bij het amateurvelden langs het veld staan. En dat je denkt, daar komt er weer een. Daar heb ik even geen zin in. Dat je dan steeds wat verder wegtrekt. Dus je ziet die noppers. Morgen zie je dan helemaal naar die ene hoek van het veld. En dan Maarten nader. En dan uiteindelijk tot ze een rondje hebben gelopen. Maar ik geef ze alvast te doen. Maarten ontloop je niet. Uiteindelijk zet hij ze klim die noppers tegen de tribune. En ze zullen wat over hun zoon zeggen. Of ze nou willen of niet.
Nou, ja. Okay. Horen we dat morgen weer. Tot morgen.
Tot morgen. Nee, tot later.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.